en tot rust. Daarvan rusten is zo belangrijk, ontspannen, rusten, maar iets wat best wel moeilijk is. En we hebben nu bijna allemaal vakantie, de kinderen wel. Ze zijn allemaal vrij van school, mijn ouders moeten misschien nog werken. En vakantietijd, ik vond het altijd bijzonder om naar uit te kijken. Ik weet niet hoe het met jullie is. Al lang van tevoren heb je soms plannen gemaakt. Daar gaan we heen, dat wordt het, helemaal foldertjes bekeken. Tegenwoordig doe je dat allemaal op internet via Google. Even weg uit die sleur van alle dag en tot de rust komen op een mooie plek. Tijd voor jezelf, tijd voor je gezin. Klinkt allemaal heel goed, toch? En soms heb je die rust ook en ervaar je dat ook. Maar soms gaat het ook wel eens een beetje anders, dat hebben wij ook al ervaren. Vooral als je ook met kinderen, soms met drie kinderen op stap gaat. Nou, we hadden het er gisteren nog even over, was even bij mijn zus. We hadden wel eens wat strijd achter in de auto, op de drie op de achterbank. Nou, dan gaat je rust, je ontspannen tripje. En soms is die stress er al van, waar gaan we naartoe, wat gaan we doen? En dan, als het allemaal maar goed gaat, is het hotel wel mooi, is de camping wel gezellig. En al dat vreemde eten. Er kan van alles goed gaan en je kan heerlijk genieten. Misschien ben je wel de persoon die dat juist een uitdaging vindt. Maar je kan ook tegen heel veel dingen aanlopen. Je hoeft van alles doen. Dus dat vind ik mij altijd op prettig niet de hele dag op je achterweek zitten. En dan ben je weer twee, drie mooie weken heel intensief bezig geweest. Natuurlijk wel uit je bubbeltje gekomen. Maar dan kom je terug in de routine van alle dag. En wat ik wel eens hoor, dat mensen zeggen, dan kan ik op mijn werk uitrusten. Van alles wat, natuurlijk ben je een ervaring rijk. Maar, het dagelijks leven. Maar rust, en dat is eigenlijk mijn punt. Rust is zoveel meer dan vakantie en weg uit dat stukje even dagelijks leven. Natuurlijk is dat goed. We hebben het allemaal nodig, zeker weten. Rust, dat woordje betekent, als je het opzoekt, bedaardheid, gemak, kalmte, stilte, een verademing, vrede, een toestand van ontspanning. Dat zegt het woordenboek over rust, over wat dat inhoudt. Maar als je het Hebreeuwse woord, rust, dan staat dan Sabbat. Wat betekent de rust van God? En dat is een hele andere rust dan de rust wat wij soms denken te mogen en soms ook goed is om te ervaren. Iemand schreef dit in een stukje. Echte rust is te voelen van het fysieke lichaam, wat je emoties gevoelt, tot in de kern van je ziel. Dus dat opvat alles. Net als het woord shalom. Dat is niet, wij vertalen met vrede, maar shalom is de volledige voorziening van Gods rust, vrede, aanwezigheid in jouw leven. Dus rust gaat eigenlijk over je lichaam, je ziel en je geest. Dat is wat rust betekent, de goddelijke rust. En niet alleen maar op een luie stoel zitten, wat ook goed is, je lichaam rust gunnen. Rust is ook niet dat er niets in je leven aan de hand is. Het is niet dat alles van een leien dakje gaat. Ook dat had ik het vanmorgen met de Ossen over. Kinderen is geweldig, maar dat geeft een enorme verantwoording. En het is niet een sprookje. Daar moet je in investeren. En zo is dat met heel veel dingen in ons leven. En soms moet je fysiek uitrusten. En dat is goed. Dat hebben we ook nodig. Je lichaam rust geven. En we zijn uiteindelijk een tempel van de Heilige Geest. Maar de kern ligt ook wel in, hoe ga je met de dingen om? Hoe sta je in de omstandigheden van je leven? Wat soms heel mooi is, wat soms heel zwaar is. Maar de afwezigheid, dat zal je maar zelden ervaren, van moeilijkheden, dingen. Maar het is soms ook het accepteren van wat er op dat moment is. En doen wat je kunt doen. En wat niet binnen jouw vermogen is, vertrouwen of rusten in dit geval aan God. Rust is geen berusting. Zo van, het zal allemaal wel gebeuren, ik zie wel wat er komt. Nee, zeker niet. Rust is ook actief. Rust is ook iets wat je moet gaan opnemen of pakken. En dan wil ik jullie even naar kijken, wat God had rust beloofd aan zijn volk. En dat lezen we zo meteen even in Hebreeën. Dat was dat geweldige wonder. Het volk van God zat gevangen in Egypte. En begon te klagen en te jammeren. En er gebeurde van alles. En God zei, nu is het genoeg. Dit is een vreselijk leven. Ik ga ze brengen in het beloofde land. En dat is een land van melk en honing. Een land waar rust en vrede heerst. Een belofte. En hij ging zelf met hem mee. In de wolkolom, overdag, en de vuurkolom, 's nachts. God was met hem mee. Wonder van bevrijding, daar gaan we het nu niet over hebben. En door de woestijn allerlei gebeurtenissen, en daar staan ze vlakbij de grens van het beloofde land. Daar zou dat allemaal plaatsvinden. Daar mogen ze gaan wonen, daar mogen ze leven. Dat gaat vrucht voortbrengen. Daar staan ze met Mozes. En heel terecht, wat wij ook met vakantie doen, je gaat eens even bekijken van, hé, wat heeft dat land mij te bieden? Nou, dat kunnen wij vanuit onze luie stoel doen. En je kan het tegenwoordig zelfs met een drone doen, hè? Maar die hadden ze niet toen. Dus, dacht Mozes, ik stuur verspieders uit elke stam één. En dan hebben we mooi, hè, best wel een beetje democratisch. Terwijl dat helemaal niet zo is in Gods Koninkrijk, maar goed. Mozes had dat wel een beetje. Vanuit elke stam mag je verslag uitbrengen. Kijk eens of het klopt wat God heeft beloofd. Is het een land van melk en honing? En wat moeten we doen? Wat kan ik verwachten? God had wonderen gedaan, dus de getuigenissen, ja, die waren er wel. Moet ik er iets voor laten? Is er strijd? Nou, een logische vraag. Dat heb je ook als je op vakantie gaat. En zo gingen ze op weg. We kennen het verhaal, ze komen terug. En 10 van de 12 zijn bang. Oh ja, zeker, er is vruchten, het is een mooi land, je kan er veel doen. He? Als je doorloopt, kom je aan de Middellandse Zee, geweldig. Maar, nee, we kunnen dat niet in bezit nemen. Een gedachte waar op een of andere manier beïnvloed, geïnfiltreerd door dingen, met, denk aan de strijd, aan sommige steden die ze hadden gezien, we denken aan Jericho, en er woonden wat flinke kerels. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar wel even van terugschrikt, want wat moet je met die mensen die daar wonen? Heel ander beeld wat Jozua en Caleb hadden, de twee die zeiden van, oh, maar er is toch Gods belofte? En met God die bij ons is, kunnen we dat innemen? Nee, zij zeiden, dat gaat hem niet worden. En die diep beïnvloeden het hele volk. En hun zelfbeeld, dat zakt naar het dieptepunt. Laatst sprak er nog iemand, we zijn sprinkhanen in hun ogen. Dat had de vijand niet gezegd. Nee, dat praten ze zichzelf aan. En als je later het verhaal leest van Rachel de Hoer, dan lees je dat ze het in een broek deden van angst voor het volk van Israël. Maar zij hadden zichzelf gezien als grasshoppers. Springhaan, klein. En zo hitsten ze het volk op en ze kwamen het beloofde land niet in. Want ze stonden op tegen God. God had het toch beloofd. God zou met hem meegaan. Dit was de plek. Had ik jullie niet bevrijd uit Egypte? En zal ik jullie niet meenemen? Dus ze stonden op tegen Mozes en tegen God. En God zei, nu is het genoeg. En hij stuurde ze terug. En het gevolg van hun ongeloof, het niet vertrouwen, was 40 jaar in de woestijn leven. Vanuit de gevangenschap tot bijna in de belofte zaten ze opgesloten in het midden, 40 jaar lang. Een hele generatie, dat weten jullie, stierf. Pas de volgende generatie, het wonder is dat Jozua en Caleb wel het land in mochten. Maar al die anderen werden begraven in de woestijn. Een hele generatie komt nooit in datgene wat God hen had beloofd. Ik dacht van, hoe pijnlijk is dat? Hoe pijnlijk voor het volk, maar ook voor de God die hun die belofte had gegeven. Ze waren afgekleed in het geloof. In Hebreeën 4 vers 1 tot 3, daar staat dan ook, God heeft aan zijn volk een land van de rust beloofd. De mensen in de tijd van Mozes hadden dat goede nieuws gehoord. En ze hadden er niets aan, want ze geloofden het niet. Daarom zei God tegen hen, zo zeker als ik leef, nooit zullen jullie het land binnengaan waar je rust krijgt. Dit ongeloof, de onrust die bleef, riepen ze over zichzelf uit. Twijfel aan het woord van God bracht hem niet verder dan in de zandbak. En wij, in onze tijd, Hebreeën gaat verder in dit verhaal. Dit vind je terug in het Oude Testament, maar Hebreeën staat in het Nieuwe Testament. En daar wordt het aangehaald wat in die tijd gebeurde. Hoe gaan wij om als we ergens voor staan? De liederen die spraken al heel veel van storm, ingaan, rust, verfrissing. Hoe gaan wij ermee om in ons leven? Hoe kijken wij uit vanuit een bepaalde situatie naar ons? Wie redt ons hieruit? God die spreekt nog steeds. In Hebreeën 3 vers 1, daar begint hij al te schrijven tot ons te zeggen, u allen, broeders en zusters, heilige broeders en zusters, dat zijn wij. Dus hij spreekt tegen ons, hè? Die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hoge priester van het geloof. Niet van de twijfel, van het geloof. Het geloof dat wij belijden, die trouw is aan wie hem heeft aangesteld. U hebt deel aan de hemelse roeping. Zie er dus op toe, gaat hij verder in vers 12, dat niemand van u, hier is een waarschuwing voor ons, door kwaadwillig, maar vooral een ongelovig hart, afvallig wordt van de levende God. Wijs elkaar terecht, elke dag, dat dit vandaag nog geldt. Vandaag, komt zo nog op. Wijs elkaar terecht, opdat niemand van u halstarrig wordt en tot zonde wordt verleid. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, geloven, vertrouwen liggen heel dicht bij elkaar, blijven we deelgenoot van Christus. Dan staat in vers 15, God spreekt hem, wanneer er gezegd wordt, horen jullie vandaag zijn stem, de stem van God, wees dan niet koppig als tijdens de opstand. Daar wordt verwezen naar het volk van God die koppig was en niet luisterde naar de belofte van God. Vers 14 staat dat we een hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Wij moeten vasthouden aan dat geloof. Het geloof wat wij belijden. Vasthouden. Want Hij is trouw. Hij is over ons aangesteld als het huis van God. En wij vormen samen dat huis. Deze woorden zijn aan ons allen gericht. Een beetje makkelijk vertaald. Hoor jullie vandaag zijn stem? Wees niet koppig. Hoe vaak horen wij Gods stem? Ik denk als we zijn woord lezen, dat de Heilige Geest als het ware tot je hart spreekt. Als we hier aanbidden, als we elke week het woord horen, horen we Gods stem. Degene die hier spreken is niet zomaar dat ze denken van, ik zal eens even dit vertellen. Ik heb vertrouwen dat de sprekers geïnspireerd zijn door Gods Geest. Dus God spreekt. En wat is onze reactie op de woorden die we elke zondag horen? Wees niet koppig. En ik heb dat zelf ook wel eens, ja, dat zeg je nu wel, is makkelijk voor jou, maar ik wil dat nog wel eens even zien. Of ik laat het nog maar even liggen. Terwijl ik diep in mijn hart wil horen dat God spreekt. Soms ga je dat ook merken, daarna. Hebreeën 4 vers 1. Er zijn voorwaarden om de rust van God in te gaan. Voorwaarden. Dat was ook voor het volk van God om het beloofde land in te gaan. De belofte van God, staat in Hebreeën 4 vers 1, is nog steeds van kracht. Dat betekent dat iedereen die ook God nog niet kent, die Jezus nog niet als Heer en Verlosser kent, is nog steeds verkracht om hem in je hart te nemen. Zeg, Heer, wilt u mij verlossen van mijn zonde, wilt u mij tot uw Heer, maar u mij tot Heer zijn. En dan mag je ook die heerlijkheid ingaan. Want dan gaat het verder om die rust te ervaren. We hebben verantwoording naar elkaar om het goede nieuws te verkondigen. Om het niet aan ons voorbij te laten gaan. Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als in de tijd aan hen, aan het volk van God. Toch geweldig nieuws. Als je slaaf bent, je bent afgemaakt door de woestijn en komt een geweldig land. En dan wil je er niet in gaan. Maar anders is het voor wie het in geloof aannemen. Het woord wat verkondigd wordt. Voor hen werkt het niet. Maar als wij het geloven, dan kunnen we de rust van God ingaan. Niet de afwezigheid van strijd of moeite. Te midden juist van die strijd en moeite. Vertrouwen op God. Dat Hij erbij is. Vuur en wolkkolom. Het volk had misschien in die periode daarvoor, voordat ze het beloofde land ingingen, misschien een woestijnmentaliteit noem ik dat. Mm-hmm. Weet je wel? Soms ben je een tijdje door en dan zeg van, eerst moet dan die zachte regen komen om je eigenlijk weer een beetje in te weken in de aanwezigheid van God, om dat te kunnen pakken. En daar moeten we wel voor oppassen. We moeten wel oppassen dat we niet verzinken in rituelen en andere dingen. Vanmorgen lazen we erover dat de ark veroverd was op de Israëlieten. De ark stond echt voor de aanwezigheid van God in de tempel. En die was weg. En ze gingen dan gewoon iedere keer nog naar de tabernakel toe. En ze deden al hun rituelen. Maar God had hun verlaten. Soms moeten we oppassen dat we niet in gewoontes vervallen. En dat God, wij zijn niet aanwezig is in al die rituelen. Maar wel wil hij door zijn geest bij ons zijn. Geloof en belofte van Gods woord, als je die leest, wat doe je ermee? Brengt dat rust? Of twijfel je erover? We moeten met geloof en vertrouwen dat tot ons nemen wat God ook tot ons spreekt. Ik vond dit wel een hele mooie, hoe we soms met dingen om kunnen gaan. En er stond, vertel God niet alleen hoe groot jouw probleem is. Dat doen we vaak, hè? Oh, ik heb dit en zo. Maar vertel het probleem hoe groot God is. God is toch altijd groter?
Amen.
Ja? Niet dat het dan opgelost is. Nee, wat ik zei, Paulus en Silas zaten geboeid, waren geslagen. Maar toch begonnen ze te lofprijzen. Wat kan je anders doen dan je God aanroepen die groter is dan alle omstandigheden? En bij hun gebeurde een wonder, ja. Ja, ik heb iets met vogels, Kees. Jullie weten dat we in een huis gewoond hebben met heel veel parkietjes. En daar werden we helemaal stapeldol van. En nu hebben we een tuin met een enorme hoge boom. Een kastanjeboom. En we hebben ook extra's in de wijk, want er zijn meer hoge bomen. Nou, ze waren bezig om een nestje te bouwen, dus ik heb dat gevaar van eigen leven die bomen in, om dat nestje al voordat ze gingen paren, het nestje eruit gehaald. Gelukkig gingen ze wat verder weg, want je wil niet weten wat een lawaai Esters maakt. Wat een geschreeuw.
Dan Esters ook.
Esters soms ook, zeker die kleintje. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat is echt, en dat begint al om een uur of zes. Dus we horen ze nu in de verte, vooral als ze kleintjes hebben. Dus dat, wat je moet doen, en dat is ook wat je gedachten, geen vogelnestje, zeker geen extra nest. Niet laten landen in je bolletje. Houd vast aan het woord van God. Word niet ontmoedigd. We moeten ons wapenen tegen ongeloof. En ons hart erop zetten om te wandelen in geloof. Elkaar daarin bemoedigen. Elkaar versterken. Niet zoals dat volk, die 10 verspieders. Ah ja, maar dit, nee, moeten we niet doen. En kijk eens hoe groot, en wij zijn dit, en jij bent maar dat. Nee, bemoedig elkaar. Heb je het moeilijk, ga naar degene toe waarvan je zeker weet dat hij jou opbeurt. In plaats van, oh heb je het zo moeilijk, ach, ik kom bij jou in die put zitten. Ja, je mag wel bij die persoon in die put komen, maar neem dan een touw mee om hem eruit te trekken. En ga daar niet met z'n tweeën, totdat er weer een derde in die put komt zitten. We moeten elkaar in de tegenwoordigheid van God brengen. Zo belangrijk, zeker in deze tijd, zeker ook als broeders en zusters. Want je hoort zoveel verhalen en dingen rondgaan. Weet je, als je je geloof minder en minder wordt, dan lijkt het ook heel makkelijk om ongehoorzaam te worden. En dan kunnen er dingen plaatsvinden in je leven die je eigenlijk niet wilt. Waardoor je veel en veel langer in een situatie blijft zitten, net zoals het volk van God 40 jaar lang in de woestijn. En er niet uit kunnen komen. En zo dichtbij bij je verlossing, bij je vrijheid. Je kan het bijna pakken. En Jezus wist dat natuurlijk wel. In de evangelie lezen ze al dat hij ziet dat het volk moe, afgemat is. Hij ziet onze strijd wel. Hij kent ons. Hij weet waar jij en ik doorheen gaan. Maar in Matteüs 11, vers 28 tot 30, zegt hij ook dit. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Ik zal je rust geven. Ik, Jezus, zal je rust geven. En hij schrijft niet, nu is alles weg, maar ik geef je rust. De vrede die alle verstand te boven gaat. Maar er staat wel iets achter nog. Ah, eerlijk rust. Wauw, is goed. Wees een Maria. Maar er staat iets in vers 90. Neem mijn juk op u. Ja, kom op. Een juk. Er moeten 2 van die zware emmers aan. Of ik moet een os trekken. Ja, je moet er soms wat voor doen. Maar hij zegt er wel iets bij. Neem mijn juk en leer vanuit het woord hoe je daarmee om moet gaan. Want ik ben zachtmoedig en nederig. En u zult rust vinden voor uw ziel. Vind rust mijn ziel. Ik vind dat zo mooi. Ja, je moet uitstappen in geloof. Maar dat juk van Jezus is niet zwaar. Dat is ook iets om elkaar te dragen. En in balans te blijven. Rust is dus niet passief. Maar het is niet gebukt gaan onder. Als je zijn rust, zijn aanwezigheid mag ervaren. God komt vaak in de momenten dat je ook tijd voor hem neemt. Dat je tijd apart zet. Dat je hem zoekt in die omstandigheden. Hoe moeilijk het soms ook is. En hoe lang je ook in dingen kan vast hebben gezeten. En ik vond iets gewoon om te bemoedigen. Want anders gaan jullie heel verdrietig op vakantie misschien. Met al het zweet op je rug. Die tentjes opzetten en alle andere dingen. Maar er vonden 3 wonderen plaats. Er was een verlamde man, 38 jaar geworsteld met zijn verlamdheid. En bij dat water van waar hij niet in kon komen, probeerde dat steeds, maar het lukte niet. 38 jaar in een situatie vastgezeten. In Lucas 13 staat het verhaal van de vrouw die 18 jaar krom, gebukt ging onder de duivel. Bij Jezus. Ze kon alleen haar voeten zien, de grond en niets van het leven. En dan was er nog in Lucas 6 de man met de verschrompelde hand, die ook niet kon functioneren. En toen kwam Jezus in hun leven. En Jezus had die ontmoeting met hun en hij stelde vragen Of zij raakten Jezus aan, of Jezus raakte hen aan. En er kwam genezing, er kwam vrijheid. Want dat is wat Jezus wil doen, te midden van jouw situatie, hoe lang het ook geweest is. En ze ontvingen het wonder waar ze misschien al zo lang op een of andere manier hadden gezocht. En hoe dan ook. Maar nu gebeurde het in de ontmoeting met Jezus. En wie weet op welke dag deze wonderen gebeurden. Op de Sabbat. Op de dag van de rust. Waar Jezus eigenlijk zo over veroordeeld werd. De rust van de Heer kwam eigenlijk als het ware over die mensen en er kwam genezing. Stilte, de Sabbat. Wij hoeven niet in die zin de Sabbat te houden, maar dat woord is zo bijzonder. Leven in de rust, vanuit de rust met God. Ons woord zegt dat het is een dag van rust voor het volk van God. En ik denk dat er is een tijd en een rust en ontspanning die je mag vinden als je je eigen pogingen loslaat. En rust in het volbrachte werk van Jezus. Want daar ligt ons wonder. De dag om misschien vanmorgen je wonder te ontvangen. Hij heeft in alles voorzien wat jij en ik nodig hebben om die rust in te gaan. Aan ons de keus. Hij is onze hoge priester. Zoals vroeger de priester de zonde weg moest nemen en voor God kwam met al dat bloedgedoe, is Jezus aan het kruis gestorven. En heeft hij voor jou en mij gezorgd en voorzien in alles wat we nodig hebben. Dat is het volmaakte en volbrachte werk op Golgotha. Daar mogen we op vertrouwen. En ik hoop dat we dat ook in de komende periode gaan doen. Ook als dat de overgang is. Of ze en Amy hier ja, een stokje overnemen. Dat wij achter hun als herders van de gemeente, maar dat we met elkaar achter de grote herder. Psalm 23 is zo geweldig. Lees dat eens in de vakantie. En lees eens verschillende commentaren over. Of zoek eens wel zo'n geweldige uitleg hoe God voor ons zorgt. Hoe Hij rust geeft. Ik vind het mooiste beeld dat je... Daar is de duivel, de vijand. En jij zit met Jezus lekker te eten. Je vakantieontbijtje. In de aanwezigheid van Jezus. Dat brengt rust, lieve mensen. We eindigen met Filippenzen 4, vers 5. Bedenk goed. De Heer, Jezus, is dichtbij. Maak je geen zorgen. Maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank Hem altijd. Dan zal God zijn vrede geven. Dat is de vrede die geen mens ooit gekend heeft. Neemt die vrede eens ver te zoeken. Maar die vrede zal jullie gevoel, je emoties, je lichaam en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad. Tegen het vogelnestje van Esther, niet tegen Esther, want die is heel lief. Want jullie horen bij Christus. En dan zegt hij, mijn vrede geef ik jou. Mijn vrede laat ik bij jou. Waar willen wij het ontvangen? Hier willen wij vanmorgen ons hart openen. En misschien zijn er hier wel mensen die zeggen, ik heb zoveel strijd in mijn leven. Er willen zoveel vogels, zoveel gedachten in mijn hoofd nestelen en ik kan het maar niet loslaten. Het rooft mijn vrede weg, het geeft me onrust. Heer, dan bid ik dat vanmorgen uw rijen doorgaat en met uw Heilige Geest dit ook wil verbreken over de mensen. Dat u hun gedachten vernieuwen, het nieuwe denken geven wat uw woord ook zegt. Zodat we alle hier vandaan mogen gaan. We mogen weten, we mogen rusten in de vrede die God ons gegeven heeft. Die we in mogen gaan. En ik bid dat we vanuit het woord, vanuit de belofte en ons geloof, dat we ons eigen zullen maken. Niet omdat heel veel inspanningen vanuit onszelf. Maar misschien ook zeggen, uw woord zegt het, Heer. In uw woord staat dat uw geest spreekt. Ik wil het ontvangen. Geef mij die rust en die vrede. Daarmee wil ik jullie ook zegenen in Jezus' naam. Amen. We gaan nog een lied met elkaar zingen.